Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Johan van der Wiel. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u, of jij, dan van harte welkom. De collecte is voor de stichting present. De begeleiding wordt verzorgd door Jaap Mulder met de band. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 2 komen vanochtend bij elkaar. In onze zustergemeente, de CGK, is afgelopen dinsdag zuster Jo Dommerholt Dannenberg op 79-jarige leeftijd overleden. De dankdienst is morgen om 1 uur in de Schootse kerk. Voorafgaand kunt u vanaf 11:30, half 12 dus, condoleren in het Schootse kwartier. Vanavond is er een jeugddienst om 19:30. Menno Lanting zal daar nu iets over vertellen.
Ja, goedemorgen. Vanavond is het dus de volgende jeugddienst. Al is het niet een echte standaard jeugddienst, want het Youth for Christ Switch Theater komt. En ja, dat is een groep die gaat standaard langs op scholen om te vertellen over, ja, om een soort een presentatie te houden over thema's zoals pesten, social media, kerst en waar het vanavond over gaat is Pasen. In die groep spelen onder andere Sarala en Marie uit onze kerk. En ja, ik heb me laten vertellen dat het erg bijzonder is. Dus ja, ik zou zeggen, kom allemaal, neem vrienden, familie, kennissen mee. En het begint om 19:30 vanavond.
Dankjewel, Menno. De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Steven Hoorntje. Wie zou deze willen bezorgen? Dankjewel. We zingen nu Psalm. We zingen nu Psalm 116, vers 1, 2 en 4. God heb ik lief. Na stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 215, vers 1 en 2. Christus onze Heer verrees. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Zoals gezegd, laten we een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die de hemel en de aarde heeft geschapen en die door Jezus Christus heeft bewezen trouw te zijn aan wat Hij schiep. Genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, van de opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga ons graag voor in gebed. Laten we bidden. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze nieuwe week. Voor deze nieuwe zondag. Voor opnieuw de gelegenheid om hier bij elkaar te zijn. Dank u wel voor de muziek. Dank u wel voor de mensen. Dat we hier elkaar mogen ontmoeten. Dank u wel voor Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Want ook vandaag gaat het over Hem. En ook vandaag is Hij hier in ons midden. We zien Hem niet. Niet zo tastbaar als op de Paasmorgen, lang geleden. Maar Hij heeft het beloofd. Waar al zijn het er maar 2 of 3 van jullie bij elkaar zijn, daar ben ik erbij. Heren, met die verwachting, met dat vertrouwen, beginnen we deze dienst. Zoals de paaskaars brandt, zo vertrouwen we erop. U bent hier. En wilt u werken, Heer, bij ons, bij de kinderen en de tieners, bij de mensen thuis. Laat uw licht schijnen, alstublieft. Wees bij ons door uw geest. Amen. Het is tijd voor het verhaal voor de kinderen. Waarna we met elkaar gaan zingen als kinderlied Hij leeft uit Hemelhoog 182. En daarna mogen de kinderen naar kinderwapengroep 1, 2 en 3 en tienergroep 2. Geen verhaal voor de kinderen. Nog spannender. Het is een kijk- en luisteravontuur. En mogen wij al weten wat dat is, of is dat iets voor straks? straks. Ja, het is een avontuur, dus ik denk dat we dat nu niet gaan verklappen. Hè? Nee.
Oké.
Nou, we gaan wel gewoon zingen, denk ik. Dat lijkt me wel goed. We zingen het lied Hij leeft. Dat is lied 182, uit een hemel hoog. En daarna gaan de kinderen van de kinderbijbelgroep naar het kijk- en luisteravontuur. Graag horen we straks hoe het geweest is. En terwijl de kids en de tieners gaan vertrekken, gaan wij ook nog een lied zingen. Heer, wijs mij uw weg. Dit lied wat we net zongen gaat erover dat het kan dat het zicht je ontbreekt. Dat je het even, of misschien wel langer dan even, niet ziet. Of dat het je aan de wil ontbreekt. Dat je het gewoon niet wil. Er geen zin in hebt misschien. Om de weg van de Heer te gaan. Misschien dacht je wel, hé, dat gaat over mij. Zulke mensen komen we ook in de Bijbel tegen. Mensen zoals Thomas. Thomas die het niet zag. Daarover gaan we lezen. Menno Lanting verzorgt de schriftlezing. Die is vandaag uit Johannes 20, vers 19 tot en met 31.
Verschijning. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: we hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen en met mijn als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je handen in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me hebt gezien, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Dankjewel. Er zijn hier vanochtend mensen in de kerk die wel eens twijfelen. Die zeggen: ik weet het allemaal niet zo zeker hoe dat nou zit met God, met geloven. Misschien ben jij dat wel. Er zijn ook mensen in de kerk die zeggen: dat gaat eigenlijk bij mij wel heel diep. Eigenlijk kan ik het niet meer zo geloven. Tenminste niet meer zoals vroeger. Misschien ben jij dat wel. En er zijn ook mensen hier in de kerk. En misschien, ik denk dat we dat allemaal zijn. Die anderen kennen. Die het niet kunnen geloven of niet meer geloven. Nou, daarover gaat het vanochtend. Over geloof en geloofstwijfel. En wat ik wil doen, en wat ik hoop dat ik kan meegeven vanochtend, is om 3 misverstanden over twijfel uit de weg te ruimen. Aan de hand van 3 stellingen. En dan aan het einde 3 uitdagingen kan formuleren vanuit dit Bijbelgedeelte voor ons. Als het gaat om geloven en twijfel. Dus 3 misverstanden, 3 uitdagingen. eerlijke Thomas, want daar gaat het dus over, de schriftlezing. Laten we om te beginnen nou eens stoppen met het te hebben over ongelovige Thomas. Gewoon niet meer doen. Want Thomas is niet ongelovig, of tenminste niet ongeloviger dan jij en ik, en ook niet ongeloviger dan de andere discipelen. Wat we weten over Thomas, dat is trouwens niet zo heel veel, is in ieder geval dat Thomas een eerlijk iemand is. Iemand die consequent is, misschien wel een beetje zwart-wit denkt, maar vooral eerlijk. Op een eerder moment in het evangelie, in Johannes 11, dan heeft Jezus uitgelegd, nou kom op, we gaan richting Jeruzalem, we gaan onze vriend Lazarus helpen. En iedereen denkt zo, nou ja, niet verstandig, gevaarlijk in de buurt van Jeruzalem. En Thomas is de eerste die zegt, oké, we gaan mee en dan gaan we met Jezus sterven. Maakt het uit? Ja, het maakt wel uit, maar we gaan achter hem aan. Dat is Thomas. Radicaal, eerlijk, zwart-wit. Kom op, dan gaan we ook maar. Met z'n allen. Thomas is eerlijk, heeft ook een beetje moeite met nuances, met beelden. Als Jezus op een gegeven moment gaat uitleggen, nou, ik ga weg en jullie weten de weg naar de Vader. En dan bedoelt Jezus, ik ga naar de hemel. Dan denkt Thomas echt van, nou ja, ik weet de weg helemaal niet. Waar is de kaart dan? Welke route moeten we volgen? Thomas vindt dat een beetje ingewikkeld. Maar Thomas is ook de eerste, in ieder geval in de beschrijving van Johannes, de eerste in het evangelie die tot de ontzagwekkende conclusie komt dat Jezus niet maar een gewoon mens is of een profeet. Hij is God. Mijn Heer, mijn God. Dat is ook Thomas. Gelovige Thomas. Ik vind dat eigenlijk wel een bijzonder figuur, die Thomas. Eerlijk, consequent, ongenuanceerd. Ik ben blij dat er zulke mensen in de kerk zitten. Mensen die net als Thomas ook radicaal kunnen zijn of zwart-wit misschien. Maar dus daardoor wel de dingen soms op scherp zetten. Misschien is het wel eens lastig voor jezelf als je moeite hebt met al die beelden in de Bijbel. Dat is ingewikkeld. Er zijn een heleboel vergelijkingen in de Bijbel. Maar het kan ook een kracht zijn. De eerlijkheid. Dus vanaf vandaag eerlijke Thomas. Thomas is dus niet zozeer ongelovige Thomas. Ook omdat de andere discipelen net zo hard twijfelden als hij. Dat is eigenlijk een beetje de ontdekking voor mij bij deze preek. Twijfel hoort erbij en het komt voor bij al die discipelen die je tegenkomt. Als je Lucas leest, Lucas, het opstandingsbericht in Lucas, dan staat er dat alle discipelen twijfelden vanwege de blijdschap. Is dit echt waar? Nee, dit kan niet. Het is te mooi om waar te zijn. Hij is levend. Hij is levend. Nee, dat kan niet. Dat is Lucas. Ze twijfelden omdat ze te blij waren. Maar Marcus zegt erbij, en zegt Jezus bij Marcus, ze wilden het gewoon niet geloven. Ze kregen op hun kop, Marcus 16, Jezus verweet de 11 discipelen, inclusief Thomas, hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. Dat doet Marcus wel vaker. Marcus die geeft vaak de woorden door waar Jezus de discipelen op de kop geeft. Halsstarrig, hardnekkig zijn jullie. Geloven jullie nou nog niet? Alle 11 discipelen. Ook Thomas, maar niet alleen Thomas. Dus zou je kunnen zeggen, twijfel hoort erbij. Ze hebben er allemaal last van. Laten we dat nou eens gewoon tegen elkaar zeggen. Twijfel hoort erbij. Je weet nog dat ik als tiener een keer iemand hoorde zeggen in de kerk, twijfel is zonde. Inderdaad, als je in de Bijbel goed zoekt, dan kom je ook een Bijbeltekst tegen die die kant aanwijst. Maar ik heb er wel heel veel last van gehad als tiener. Dat gezegd werd, je mag niet twijfelen. Ik ben blij dat toen we het van de week op de catechisatie hierover hadden, een van de jongeren zei, volgens mij twijfelt iedereen in de kerk wel eens. Want als je nooit twijfelde, hoeft u toch ook niet meer naar de kerk? Als je alles al weet, waarom zou je dan op zondag... Nou ja, daarom bent u hier dus, toch? Ik ben blij dat we dat ook gewoon... dat jongeren dat ook gewoon weten. En laten we dat ook vooral... eens af en toe tegen elkaar zeggen. Ik weet het ook niet altijd precies. Ik heb ook wel eens mijn vragen. Een stukje kwetsbaarheid in de kerk. Een beetje onze Thomas-kant laten zien. Twijfel hoort erbij. Het gebeurt gewoon. Punt. Dat is het eerste. Volgende. Het volgende misverstand is dat je misschien zou kunnen denken op basis van de woorden van Jezus dat je niet mag verlangen naar zien, naar bewijs. Toen we afgelopen week op de catechisatie dit stukje lazen, kwamen we ook die woorden tegen aan het einde. Die beroemde woorden van Jezus: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Oké, dat is wel moeilijk. Dus Jezus zegt: je bent gelukkig als je het niet ziet. Ja, maar eigenlijk zou ik het zo graag wel willen zien. Willen zien of merken of voelen of dat je bewijs hebben. Maar Jezus zegt: dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar is dat nou wat hier staat? Op zich is er niets mis met zien en willen zien. Even een paar teksten uit het Johannesevangelie. Jezus die heeft het in het Johannesevangelie meerdere keren over zien. En dan op een positieve manier. Johannes 14, de wereld zal mij niet zien, maar jullie zullen mij zien. Dat is een belofte aan de discipelen. En het Johannesevangelie is er één speciale discipel. Het heeft een speciaal plekje, misschien was het Johannes zelf, de geliefde discipel. En hoe kwam Johannes, of de geliefde discipel, nou tot geloof? Hij zag het en geloofde. Nou, Jezus heeft daar geen kritiek bij of zo. Waarom heb je het nou gezien en geloof je dan pas? Nee. Jezus liet zich zien. Maria zag Jezus en ging het doorvertellen. En de Heer toonde zich aan de 10 discipelen en zij geloofden. En ze waren blij. Dus op zich is zien en het verlangen om het te zien niet verkeerd. Maar wat bedoelde Jezus dan met die uitspraak van: gelukkig ben je als je niet ziet en het gelooft? Wat Jezus daarmee bedoelde is: ik wil jullie bemoedigen. Jullie. Mensen die na Thomas zijn gekomen. Jullie gelovigen in de Emmauskerk anno 2016. Gelukkig ben je als je het kunt geloven. Als dat jou gegeven is. Want Jezus weet wel dat het voor ons extra lastig is. Voor velen van ons, omdat we werken in een omgeving waar het gaat om dingen die je kunt meten en narekenen. Die je moet kunnen snappen. En als je het niet kunt meten en herhalen, dan is het er gewoon niet. Gelukkig ben je als je het toch kunt geloven. Hij zegt het tegen ons, mensen die leven in een seculiere maatschappij, zoals het dan heet. Een maatschappij waar iedereen wel mag geloven, natuurlijk. Ieder zijn ding. Je hebt wel wat uit te leggen, want je bent de uitzondering die de regel bevestigt. Namelijk de regel namelijk van: er valt niks te zien, er valt niks te geloven. Ieder zijn hobby, maar dwing me niks op. En daar hebben wij last van, mensen. Daar hebben wij last van. Om te leven in zo'n cultuur. En Jezus bemoedigt ons: gelukkig ben je als je toch mag geloven. Het is aan de ene kant vertrouwen als een kind, het aanvaarden. Maar vervolgens mag je ook je ogen en je verstand gaan gebruiken om toch iets van God te ontdekken. Om iets te gaan zien. Niet dat we het kunnen snappen, maar we mogen wel alles gebruiken om de realiteit van God te gaan ontdekken in ons leven. Vanuit dat geloof. Willen zien hoort er dus ook bij. Ook al begint het met geloof. Dat was het tweede. Het tweede misverstand. Je mag niet willen zien. De tweede stelling: zien hoort erbij. En dan het derde. Geloven is het doel. Dat is een beetje een andere. Het eerste misverstand was: je mag niet twijfelen. Het derde misverstand is het spiegelbeeld ervan. Zo van, nou ja, je hoeft het toch niet zeker te weten. Eigenlijk is twijfel wel prima. Je kunt ook wel daarbij blijven. Dat is ook wat je wel vaak hoort. Ja, geloof is toch per definitie niet te bewijzen. Het heeft toch niks met feiten te maken, want het is iets van, iets van jezelf, van hoe jij het ziet. Dus laten we ook vooral het een beetje vrij laten. Jij gelooft dit, ik geloof dat. En, nou ja, je mag ook best gewoon zeggen van, nou, we laten het allemaal open. Zoals het ook, laten we eerlijk zijn, soms in de kerk gebeurt. Opstanding, ja, kun je nooit zeker weten, toch? Je weet nooit zeker of Jezus is opgestaan. Maar wat telt is dat de mensen toen voelden dat hij nog leefde. En als wij dat ook voelen, nou ja, dat is dan voor jouw geloof. Maar dat was nou net niet wat Jezus wilde zeggen en wat Johannes wilde zeggen. Geloven hoort, twijfel hoort erbij. Dat hebben we gezien. Maar het was nou de bedoeling dat we gingen geloven. Alle evangelieverhalen benadrukken. Het is echt hoor. Hij is echt opgestaan. Hij is niet een gewoon mens, want hij kon zomaar binnenstappen en dan was hij er. Dus niet gewoon, maar wel echt. Lucas zegt, hij ging gewoon met ons eten. Brood en vis. Dat is toch geen geest, het is een mens. En in het Johannes-evangelie kom je dan tegen dat Jezus het laat zien aan die 10 discipelen. Kijk maar, hier ben ik. Mijn handen, mijn zijden. Ik ben het echt. Geloof mij, bedoelt Jezus daarmee te zeggen. En dat is ook waarmee dan de schriftlezing eindigt. Dat Johannes als een soort eerste afsluiting van zijn boek zegt, ik heb die wondertekenen van Jezus opgeschreven en het grootste wonder van allemaal, de opstanding, opdat u gelooft. Dat jullie gaan doen zoals ook Thomas deed. Thomas die echt twijfel. En het ook gewoon zei, als ik het niet zie, ik geloof het niet. Maar door de ontmoeting met Jezus werd veranderd. En toen zei, mijn Heer, mijn God. En Johannes zegt, ik wil graag dat jullie dat ook doen, mensen. Want jullie hebben Jezus niet gezien, maar daarom schrijf ik het op. Dat jullie het gaan geloven. Mijn Heer, mijn God. Want zo vind je dat leven, het nieuwe leven met Jezus. Dat u gelooft en het leven vindt met hem. Het feest. Koninkrijk. Geloof het nou. Dat is dus het derde. Geloof is het doel. Zoals Jezus het ook tegen Thomas zegt. Thomas, wees nou niet langer ongelovig, maar geloof. Het kan bij mens soms naast elkaar bestaan. Zoals ook die prachtig herkenbare uitspraak van de vader die zegt, van de zieke zoon, die zegt, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik denk dat velen van ons dat kunnen herkennen. Dat het naast elkaar bestaat. En vandaag zegt Jezus wel tegen ons, blijf nou niet zitten in je ongeloof. Maar zet een stap in geloof. Ook al blijft die twijfel er altijd staan, maar richt je op geloof. Zoals bij alles in het leven, wat je aandacht geeft, dat groeit. Als je maar blijft focussen op de vragen en de dingen die je niet weet, dan gaat dat groeien. Jezus zegt, nee, geloof. Richt je op mij. Op wat ik je laat zien. Laat dat dan groeien in je leven. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Blijf lastig. Zonder meer. Ook al bemoedigt Jezus ons vandaag en zegt hij, ik weet het wel, dat het pittig is voor jullie. Gelukkig zijn jullie als jullie toch geloven. Het blijft lastig. Maar gelukkig geeft de Heer, ook al zien we hem niet zo letterlijk, wel een aantal bemoedigingen mee die ook uitdagingen zijn. En die het misschien ook wat concreter maken voor ons. 3 uitdagingen over om te geloven. De eerste is, aanvaard het getuigenis van de Bijbel. Zoals dat dan aan het slot van Johannes 20 staat. Deze dingen heb ik opgeschreven opdat jullie geloven. Als je in een boekhandel bent, heb je daar ongeveer twee afdelingen. De afdeling fictie en de afdeling non-fictie. Het schrijven van een fictieboek zal zeggen, alles wat je hier leest, zoek niet naar een link met de realiteit. Ik heb het allemaal verzonnen. Het gaat zeker niet over mij. Nee, het is fictie. Maar een non-fictieboek, dat heeft op een bepaalde manier een link met iets wat er is gebeurd. Natuurlijk gaat het ook door de schrijver heen en door zijn interpretatie, maar het gaat wel over wat er is gebeurd. Non-fictie. Als Johannes vandaag de dag in een boekwinkel zou staan, dan zou hij erop staan en zeggen, ik wil dat mijn boek, mijn evangelie, bij de stapel non-fictie ligt. Ja, ook, natuurlijk, ik weet ook wel, ik heb het met mijn bril op allemaal opgeschreven. En ik heb het zich een beetje anders opgeschreven dan Marcus, maar het is wel echt hoor. Het gaat over echte feiten en bovendien, het is een getuigenis. Want we hebben het gecheckt bij elkaar. Er zijn meer dan 500 mensen die Jezus hebben gezien na de opstanding. Het is een getuigenis. Zoals de rechtbank ook getuigen kan oproepen. Beloof je het de waarheid te zeggen? Ja, ik beloof het. En de rechter weet ook wel dat iedereen het weer een beetje op een andere manier beleefd heeft. En dat het net weer anders vertelt. Maar het gaat om een reconstructie. Nou, zo hebben wij in de Bijbel een getuigenis over Christus. En dat is de manier waarop Jezus vandaag naar ons toe komt. Helaas zien we hem niet zo binnenwandelen zoals de discipelen toen. Hij komt tot ons door de schrift en daagt ons uit. Geloof je? Laat je je daardoor meenemen? Aanvaard het getuigenis van de Bijbel. Een tweede manier waarop we door Jezus uitgedaagd worden om te geloven, is wat we hier op zondagochtend met elkaar doen. Het is trouwens opvallend, als we nog even teruggaan naar Johannes 20, dat Thomas weer naar de kring van de discipelen gaat. Hij had ook kunnen zeggen, ik geloof er niks van, ik ben terug naar Galilea, als jullie me missen, ik ben aan het vissen, ik stop ermee. Nee, hij geloofde het niet, maar hij was er wel weer. Op de volgende zondag. In de kring met zijn vrienden, met zijn medezoekers. En Jezus was daar ook. Jezus had ook op een andere manier Thomas kunnen opzoeken op dinsdag. Zoals hij de Emmausgangers ook apart opzocht. Eventjes één op één. Maar Jezus is daar ook weer. Als ze samenkomen op de dag van de opstanding in de kring van de leerlingen. Dat is volgens mij meer dan een toevallig detail. Daarmee zet Jezus een bepaald patroon uit. Als je nou wel eens dingen meemaakt zoals Thomas. Als je het even niet zo weet. Of helemaal niet meer weet. Blijf dan toch je medezoekers opzoeken. Je kunt God overal tegenkomen. In de natuur. Op het kantoor. Maar dit is wel de plek waar hij in het bijzonder in ons midden wil zijn. Als de gemeente samenkomt op de dag van de opstanding. Hier wil hij ons ontmoeten. Dit is de plek ook waar we naar elkaar toe kwetsbaar kunnen zijn. Waar een Thomas het gewoon kon zeggen. Ik kan het echt niet geloven, sorry. Jullie hebben het gezien, jullie hebben het gezegd, maar ik kan dat niet geloven. Dat is toch de gemeente. Een plek waar je kwetsbaar mag zijn. En het is de plek waar we elkaar mogen bemoedigen. Waar Thomas dan ook zegt van, mijn Heer, mijn God. Hoe kunnen we omgaan met geloofstwijfel? Het is geen kant-en-klaar recept. Maar het is wel de weg om contact te blijven zoeken met medezoekers. Samen geloven we en samen twijfelen we. Blijf elkaar opzoeken, mensen. Een laatste uitdaging en bemoediging van Jezus is, verwacht de kracht van de Heilige Geest. In het verhaal van de verschijning op Pasen staat er dat opmerkelijke dat Jezus blaast op die 10 leerlingen en zegt: ontvang de Heilige Geest. Ja, dat is toch eigenlijk vaag, Heilige Geest. Moet ik nog even over nadenken, hoor, tot Pinksteren. Nee, maar de Geest is de vertaalslag van Jezus naar ons leven, nu. Door de Geest worden die woorden van over het Koninkrijk concreet, zoals hier dan staat. Jullie mogen elkaar de zonde vergeven. Nee, ik kan hier vanaf de preekstoel dingen zeggen van, er is vergeving van zonde voor u. Dan kunnen jullie zeggen amen of niet. Maar door de kracht van de Geest mag je dat tegen elkaar gaan zeggen. Dan mag je elkaar je zonde belijden. Ik zit hier mee, echt verknald. En dan mag je zeggen, in de naam van Jezus, er is vergeving voor jou. En daar zit kracht in, dat is de kracht van de Geest. Jezus heeft, wij zien Jezus niet, maar Jezus heeft ons wel de Geest gegeven waar kracht in zit. Waardoor het werkelijkheid mag worden. Vergeving, hoop, liefde, dienen. En zo werkt Jezus vandaag in ons midden. Zo laat Hij zich zien. De kracht van de Geest. De Geest zet ons ertoe aan om niet te blijven praten over geloof. Of over twijfel. Misschien is het leven daar wel te kort voor om alleen te blijven praten over geloof of twijfel. De Geest zet ons ertoe aan om te leven uit het geloof. En die kracht te verwachten en toe te passen. Zullen we dat eens proberen te doen de komende week? Te bidden om kracht van de Heilige Geest. Dat we zo als het ware de Heer mogen zien in ons midden. Wat zou er gebeuren als we volgende week zondag hier weer bij elkaar zijn? En er misschien iemand zegt, hé, die preek over Thomas, eigenlijk ben ik dat. Jullie mogen best van me weten hoor. Ik heb ook echt mijn twijfels. Echt. En hoe zou het zijn als er volgende week iemand is die zegt, ik ken dat ook. Ik heb me ook tijdenlang als een Thomas gevoeld. En weet je, toen heeft God me er weer bij getrokken. Laten we zo proberen het van de Geest te verwachten en ook kwetsbaar gemeente te zijn. Amen. Psalm 145 is een psalm, een belijdende psalm, waarmee we God belijden als onze Heer. En daarmee volgen we eigenlijk het voorbeeld van Thomas na. We zingen psalm 145, vers 1. voorbeden wil ik bijzonder het werk van de diakens aan de Heer opdragen. En ja, ook onze betrokkenheid, onze naasten. Ik wil ook bidden om wijsheid over het referendum de komende week. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind het heel ingewikkeld. Nou belooft de Heer aan ons dat ze vragen om wijsheid, dat hij dat ook wil geven, zonder verwijt. Dus laten we daar ook voor bidden. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij komen bij u. We komen bij u als zoekers, Heer. Tegelijk met de belijdenis dat u ons al gevonden hebt. Dat is waarom we hier zijn. Maar neem niet weg, Heer, dat we onze vragen kunnen hebben. Onze vragen over u, over uw bedoeling met ons leven, met de wereld. Heer in de hemel, dan willen we u bidden om uw Heilige Geest, de kracht van de opgestane Heer in ons midden. Heer, we worden nu door u bemoedigd in uw woord. U zegt tegen ons: gelukkig ben je, zalig ben je, als je het kunt geloven en mag geloven. En Heer, mag ons dat allen bemoedigen voor wat wij aan geloof in ons leven van u gekregen hebben. We zeggen dank u wel. En Heer, u daagt ons uit om in geloof ook stappen te zetten. Om met de vragen die we hebben en die soms een leven lang met ons meegaan, met op weg te blijven gaan. Als het ware uit onze boot te stappen om op het water te lopen. En als we dan weer wegzakken, Heer, pak ons dan bij de hand. Help ons geloven alstublieft. En hoop en liefhebben door uw kracht. Dat zou bij ons zijn, Heer, als wij ons herkennen in de discipelen met hun vragen. Ze zijn, Heer, bij mensen van wie we houden. Die zeggen: ik geloof het niet meer. Ik kan het niet meer geloven. Misschien wel onze eigen kinderen. Heer, blijft u hen opzoeken. Heer, zoals u zomaar weer was, wilt u er ook in hun leven weer zijn. Wilt u hen zegenen, Heer. En hen opzoeken. Heer, op deze zondag willen we u in het bijzonder bidden voor het werk van de diaconie. Het lijkt weer een heel ander onderwerp te zijn. Maar de diaconie gaat over liefhebben. In de praktijk dienen. Heel concreet. Wilt u dat werk zegenen, Heer? U heeft dat ons voorgedaan. Wilt u ook zo laten zien in deze wereld en in onze gemeente dat u er bent met de kracht van uw liefde? Wilt u het werk van onze diakens zegenen en ons helpen om ieder op onze eigen plek diaconaal dienend bezig te zijn. Om het goede te doen uit liefde voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u zegenen en nabij zijn de mensen die het in ons midden op praktisch gebied lastig hebben. Omdat ze werkzoekend zijn. Wat de financiële zorgen zijn. Mag er hulp zijn, Heer. Een begrip. Te zijn bij de mensen in deze stad, ook in deze wijk, die het zwaar hebben. Die niet zomaar elke dag eten hebben. En aan het eind van de maand echt geen geld meer hebben. Dat u ook voor hen de hulp zegenen, Heer. Het werk van de voedselbank en allerlei andere manieren van hulp, zegen het alstublieft. Wilt u ook zijn bij onze wijkgenoten hier in Mensfort. Wie zich misschien alleen voelt. die ziek is. Heer, ontfermt u zich. Mogen wij uw licht laten schijnen. Heer, zo willen we u bidden voor de politiek, voor onze overheid. Geef haar wijsheid, Heer. Wilt u ook ons wijsheid geven als de stemgerechtigden onder ons komende week iets mogen zeggen over het associatieverdrag met Oekraïne? Heer, wilt u ieder van ons wijsheid geven en ook onze regering om de uitslag van het referendum, hoe die ook zal zijn, op een goede manier een plek te geven. Vader, wilt u ook vanavond erbij zijn bij de jeugdsamenkomst met de voorstelling van Switch. Heer, bijzonder dat dat kan en wilt u het zegenen, Heer. We willen veel van u verwachten. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen in gebed. Dank u ook voor deze dienst. Heer, we zijn ook benieuwd naar wat de kinderen straks aan ons zullen laten zien en horen. Heer, we prijzen uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wil nu als leefregel een paar gedeeltes lezen uit de Colossensebrief over het leven vanuit de opstanding. En als we deze leefregel gelezen hebben, zullen we zingen met de band het lied Meer Liefde, Meer Kracht, waarmee we ons uitstrekken naar de kracht van de Heer in ons leven van vandaag. Ik lees voor ons gedeelte uit Colossense 3. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft de toorn van God degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Driegel elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Tot zover. We zingen dus nu het lied Meer Liefde, Meer Kracht. Thank you. nu gelegenheid om onze gaven te geven voor het werk van Stichting Present. Als de kinderen terug zijn in de dienst en iets verteld hebben, zingen we als laatste lied in aansluiting bij wat Jezus zei tegen de discipelen. Vrede, zei u, lied 178 uit de eigen bundel.
Dominee, wat jammer dat u moest werken. Dat u niet meekomt met dit reisgezelschap. Want dit reisgezelschap, kinderbijbelgroep en peuters, zijn op reis gegaan naar Emmaus. Want ja, een beroemde plek. En als je naar beroemde plekken gaat, dan ga je het verhaal horen wat hoort bij die plaats. Zoals als je naar Pisa gaat, je gaat luisteren naar hoe het dan toch kan dat die toren scheef staat. Nou, en daar in Emmaus hebben we geluisterd naar het verhaal waarom die plaats zo belangrijk en beroemd is geworden. En natuurlijk maak je dan een foto. Groeten uit Emmaus. En de tijd was op. We hebben ook nog aanzichtkaarten. Groetjes uit mooi Emmaus. Die komen volgende week. En dan zullen de kinderen zelf postbode zijn. Dus wie weet treft u het. dat u ook nog post krijgt uit Emmaus.
Zo worden we door de Heer bemoedigd met zijn vrede en ook weer op weg gezonden. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.